En toen zagen we een soort vloer. Het leek wel een gestorte vloer. We liepen gewoon door. En opeens verdwijnt hij helemaal in die vloer.
Je luistert naar de podcastserie Echte Politieverhalen. Waar anderen een stap terug doen, zetten politiemensen een stap naar voren. Ze zijn vaak als eerste bij heftige incidenten, maar maken ook bijzondere en mooie dingen mee. Allemaal hebben ze hun eigen indrukwekkende verhalen. Dit is het verhaal van Peter Jan.
Ik was samen met mijn collega Bart aan het surveilleren in de vroege nacht op de voetjes. Dat vonden we altijd een aangename surveillance dienst, omdat je dan heel goed kon horen wat er in de binnenstad om je heen gebeurde. Braakgeluiden of gegil van iemand, allemaal dat soort dingen. Op een gegeven moment kraakt de mobielfoon en horen we dat er nabij onze positie een straatroof heeft plaatsgevonden, waarbij iemand onder bedreiging van een mes een handtas heeft moeten afstaan. Er is een looprichting gegeven, maar in grote lijnen zou die persoon onze kant hebben kunnen opgaan. Wij gaan in ieder geval wel die kant op. En dan gaan we een poortje onderdoor. En dan komen we op een groot oud terrein terecht. Met oude gebouwen. En daar loopt een meneer van de beveiliging. En die vraagt aan ons: zoeken jullie iemand? Nou, wij, hoezo? Vraag je dat aan ons? Hij zegt: nou, volgens mij zag iemand jullie aankomen lopen. En rende hij hier het terrein op. En hij zegt: volgens mij, maar dat weet ik niet zeker, kun je er niet vanaf, is dit de enige ingang? Hey, mooi, dachten wij. Die is voor ons. En vroegen aan hem of hij het hek achter ons kon dichtmaken en er zelf wel bij kon blijven. Dat mochten we hulp nodig hebben. Hij onze collega's de goede kant op kon sturen. Het was heel erg donker op het terrein. En we hadden nog niet van die mooie ledlampen. We hadden een klein lampje, maar we besloten om geen licht te maken, maar vooral stil te zijn. We gingen ons een beeld vormen van hoe ziet het terrein eruit. Overdag wisten we het wel ongeveer, maar ja, 's avonds en 's nachts in het donker weet je toch niet. En we maakten zachtjes, fluisterend tegen elkaar, de beslissing om aan de linkerkant te beginnen en te voelen of er ergens iets open stond, een raam, een deur of een doorgang. We kwamen er al snel achter, na 4 meter aan alle deuren en ramen te hebben gevoeld, dat het heel vies was en de verf heel erg bladderig was. Dus dat was niet zo fijn. Best wel een stukje lopen. Voelen, om zijn beurt kijken of we iets ondertussen goed luisteren. Of we iets hoorden. We hoorden niks. Toen kwamen we in een hoek van het gebouwcomplex. En daar opeens voel ik aan een deur als een ouderwetse klink en die deur geeft mee. Even schrik natuurlijk, want we hadden al zoveel deuren gevoeld. We dachten dat alles dicht zat, maar opeens gaat een deur open. En op dat moment besloten we hadden een klein lampje bij ons om het lampje aan te doen. Nou, ik had de deur opengemaakt en ik vond eigenlijk wel dat ik aan de beurt was om naar beneden te gaan met het lampje. Maar mijn maat Bart, die is 1,5 kop groter dan ik, die dacht, die Peter, die duw ik wel even aan de kant. Ik ga hem pakken. Dus hij pakte een lampje uit mijn hand en hij liep de trap af. En toen kwamen we aan de onderkant en zagen we een soort vloer. Leek wel een gestorte vloer. We liepen gewoon door. En Bart dacht dat kennelijk ook, dat het een gestorte vloer was. Want die liep voor me en opeens verdwijnt hij helemaal in die vloer. Het bleek dus gewoon een soort drap te zijn van iets. Want het stonk enorm. En hij schrok. En ik schrok ook natuurlijk, want ik zie zo mijn maat opeens verdwijnen. En hij liet het lampje los van de schrik. En het lampje bleef gewoon drijven. En dat gaf een heel surrealistisch beeld tegen het plafond aan. En toen zag ik ook allemaal vieze spinnenwebben en alles. Dus ik dacht, wegwezen hier. Ja, hij hield zich wel vast aan de leuning. Ja, met zijn andere hand bij mij. En toen met verenigde krachten zijn we er samen uitgekomen. Ja, ik probeerde ook zo snel mogelijk ver weg uit zijn buurt te komen. Want het stonk zo verschrikkelijk. En hij was hartstikke boos. Dus snel naar boven. Toen gleed hij nog bijna uit op de stenen trap. Want hij was natuurlijk heel glad. En dat uitgesleten trap maakte het niet beter. We kwamen naar boven. En Bart die was aan het stampen. Om al die blubber die aan hem was blijven kleven. Van zijn kleding af te krijgen en zijn lijf. En hij was super boos. Hij was aan het vloeken en tieren. En hij stonk ontzettend. Hoe harder hij ging stampen, hoe meer het ging stinken. Dus ik nam wat afstand van hem. En in mijn rug waren wat bosjes. En ik zei tegen Bart van stil, doe nou echt stil, ik hoor wat. Toen kwam ik dichterbij en toen gingen we kijken. En toen lag dus daar een man in de bosjes. En die lag te klappertanden. En die hield de tasjes tegen zich aangedrukt. Hij was heel bang. Ja, misschien vanuit zijn beeld was hij natuurlijk, had hij zich daar verstopt. Of had zich misschien verstopt toen wij naar boven waren gekomen. En hij zag daar natuurlijk een woeste Bart stampen en kwaad zijn. Je weet niet wat hij heeft gedacht. Maar hij lag niet te rillen van de kou. Hij was echt wel bang. En het bleek een bekende van ons te zijn. We hadden hem eerder aangehouden voor een straatroof. Wij alle twee. En we hadden hem ook zelfs gehoord als verdachte in die tijd dat hij was aangehouden. Dus we kenden hem heel goed. We hebben urenlang met hem gezeten. Of hij ons herkend heeft, dat heeft hij nooit gezegd. De aanhouding van de verdachte ging voor de rest vrij soepel. Het tasje kon uiteindelijk door andere collega's teruggegeven worden aan de rechtmatige eigenaar. Uiteindelijk is de verdachte door de recherche gehoord en heeft hij zijn verdiende straf ontvangen. Wij mochten uiteraard niet mee met die bus, want daar stond Bart te veel voor. Onderweg terug naar het bureau was Bart voornamelijk boos. En ik was aan het lachen, want hij stonk en ik wilde hem niet naast me hebben. Ik ben Peter en dit is mijn melding.
Benieuwd naar alle nieuwe verhalen? Luister dan naar de podcastserie Echte Politieverhalen. Wil je een gezicht bij dit verhaal? Bekijk dan de hele video op ons YouTube-kanaal. De link staat in de beschrijving. Wil je meer van ons beluisteren? Check dan de politiepodcast MH17.
Een inmiddels net volwassen kind van dat gezin, die was alleen thuisgebleven. Die ging voor het eerst niet mee op vakantie. En de rest van het gezin ging wel op vakantie naar Bali. Zij, de ouders en de broer, weggebracht naar Schiphol. Ze is naar het strand gegaan en daar hebben ze uiteindelijk een zo'n pushbericht dat het vliegtuig was neergestort.
Luister hoe 8 politiemensen je meenemen achter de schermen van het onderzoek naar de crash van vlucht MH17.
Ongetraind, onbekend terrein, omstandigheden waar we totaal geen weet van hadden.
Tot op de dag van vandaag, als je een vliegtuig over ziet gaan, sta je er nog bij stil.
Te beluisteren op je favoriete podcastkanaal.